Journalist zat helemaal nog niet in mij. Ik wil eigenlijk tolk worden.
Mooi. Dit is een podcast van RTV Drenthe en het Huis van de Tol. Renate Snoeying praat met bekende Drenten over de rol die de Drentse tol in hun leven speelt. Vandaag praat ze er eens met Margriet Benak.
En welkom, Margriet.
Nou, dankjewel.
Ja, mooi dat je er bent.
Een bijzondere rol dat ik nou ineens aan de andere kant zit.
Ja, precies, want de rol met omdraait. Normaal gesproken stel je mij de vragen en geef ik antwoord. Maar vandaag doe het zo. Ja, voelt dat onwennig?
Ja, heel onwennig. Ik zit niet aan het stuur.
Nee, loop ik het risico dat je Domiet zelf allerlei vragen gaat stellen naar mij?
Nou, je loopt wel het risico dat ik op een gegeven moment zeg, wat was de vraag ook alweer?
Oké. Nou, wij gaan het met maken vandaag. Wij gaan beginnen met de Drentse doemstok.
Mooi.
En die is heel overzichtelijk. Ik kreeg van mijn keuzes en die moet kiezen.
Ja.
De Drentse doemstok.
Knippertjes of stroopwafels?
Knippertjes.
Op fietsen of met de auto?
Ik zal op de fietsen moeten, maar ik moet dan de auto zijn, want ik ben lui.
Oké. De Weerrim Wieden of de Bachelhuizer Plas?
Oeh, donders. Toch de Weerrim.
Rijksmuseum of Drentsmuseum?
Drentsmuseum.
Dreugenworst of een kroket?
Dreugenworst.
Kabitbus schieten of siervuurwerk?
Ik heb eigenlijk niks met knal. Maar kabit is natuurlijk wel een beetje Drentse cultuur, hè?
Ja, zeg je maar dan.
Ja, nee, dat.
Oké.
Dat.
Daniel Loos of Guus Meeuwis?
Daniel Loos 10 keer.
Veendrent of Zaandrent?
Ik ben een Zuidwest-Zaand-Drent.
Kijk. En Zuidwest-Zaand, waar ben je geboren?
Tussen Meppel en Nijenveen.
Oké.
Op platteland, dus ik ben... ze zijn al die wel van die Benak, dat is helemaal geen Meppelse. Ik ben officiële Meppelse. Want het wiegje stond echt in Meppel. Alleen ik ging altijd naar de lagere school in Nijenveen. Dus dan zijn ze altijd, ze komt van Nijenveen. Maar dit is niet helemaal
eigenlijk
hoor.
Eigenlijk niet. En waar ben je dan ene van?
Ik ben er ene van G. Rijkenboer en Jaap Benak. Eigenlijk Jacob en Geesje, maar G. en Jaap.
Ja.
Van de boerderij, boerendochter, opgegruid, zeg maar. Op de kikkerij noemen we dat altijd, tussen Meppel en Nijenveen. De grens liep tussen ons huisdeur.
Ja.
Maar het woonhuis stond in Meppel.
Dus het adres was Meppel?
Ja, Steenwiekenstraatweg.
Ja. En wat voor boerenbedrijf dan?
Melkveehouderij en ook varkens.
Okay.
De varkens was zeg maar van mijn opa Riekeboer. Want we zijn eigenlijk opgegruid. Niet alleen met pap en mam, maar ook nog met opa en oma Riekeboer. Want mijn vader en moeder nam de boerenbedrijf over van mijn opa en oma. En die bleef er ook wonen. En mijn opa die werkte ook altijd nog op de boerderij.
Ja.
En ze hadden er ook varkens bij. Dat was meer mijn opa's pakkie Jan. En dat werd later mijn moeders pakkie Jan. Dus melkvee, dus koeien en ook varkens, foxen.
Ja. En waren er meer kinderen in het gezin? Of waren niet enige kind?
Nee, 3 meiden.
Oh, een meidengezin.
Ik ben de middelste.
Oké.
En er hing een body aan de wand en er stond op 3 dochters en mama, 4 plang voor papa.
Ja, nou, daar kan ik me wat bij voorstellen. Denk je dat je vader dat ook zo ervaren heeft?
Oh, die had wel donders graag een zeunen wild.
Ja.
Maar helaas.
Soms gaat die ding net
aan. Ja, zo gaat het anders.
Ja, en waar je als klein wichtje dan veel in de stal te vinden?
Ik was wel een dierenliefhebber, maar eigenlijk als mijn vader een poot brak, dan waren we diep in de ellende, want alleen mijn vader die kon melken.
Oh.
Dus ik stond wel eens in de melkputten en dan stond ik wel eens wat benauwd wat pappen af te vingen van koeien en de zoegers er aan te doen.
Ja, precies.
En we moesten ook altijd de melkapparaten schoonmaken, tanklokaal schoonmaken, rabi schoonmaken, maar... Wij konden van... mijn moe niet en Daan dan ook niet. We konden niet melken, zeg maar.
Nee, het was niet van harte, zeg maar, daardoor dan stun.
Nou, ik was soms wel benauwd. Want die koeien die kon ook nog wel eens een trap geven, zeg maar. En dan zei mijn vader wel eens van... hol op, mijn jongen, te donden, zei hij dan tegen die koe. Maar het bent toch grote beest nou zo onder in de putten staan. Hè?
Ja, zeker. Ja, dan moet je wel aandacht erbij hebben.
Ik was wel gek met dieren.
Oké.
Ja, zeker.
Oké. En werd het Drents praat in het gezin?
Ja, altijd.
Altijd?
Ja, altijd Drents.
En de omgeving?
Op de lagere scholen ook wel. Toen ik naar de grote scholen ging, naar de middelbare scholen eigenlijk niet.
Nee. Nee. En in middelbare school, dat was in Meppel.
Ja, dat was in Meppel. Maar met mijn vriendin praat ik ook Drees. Maar weet je, dat is zo diep weggezakt.
Ja.
Ik ben ook al 60.
Oeh.
Ja, maar volgens mij praten wij wel op school ook wel Drents.
Ja.
En op korfbalveld, bij door 46, was het ook allemaal Drents.
Oh, je een korfballer.
Ja, ja, dat was bij ons op het dorp was zo. Nijenveen, de openbaan ging op korfbal. En de Grevenmeer die ging naar voetbal, SVN.
Oké.
Okay. Ook nog naar de gymnastiek, daar heb ik ook nog op gezeten. De gymnastiekvereniging, dat was van beide wat.
Ja.
Dus nee, maar wij waren allemaal op de openbare scholen. Waren ook allemaal meesters die betrokken waren, ook bij de korfbal. En daardoor is de korfbal ook groter geworden door de onderwijzers op de legere scholen.
Ja.
En wij zaten ook bij korfbal. En wij zijn als drie meiden allemaal bij DOS 46 gegaan. En doordeur bij mijn vader ook gewoon korfbal.
Oké.
Bij de veteraan.
Oh, leuk, ja.
Ja, man.
Ja.
Dat is één korfbalgezin.
En hij dat lang dan, dat korfbal?
Zeker, want ik kon ook nog wel aardig goed korfbal. Mijn zuster ook. Wij zaten allebei hoog in de selectie. Ik heb zelfs nog in het eerste gespeeld van DOS 46. Maar daar moet ik gelijk bij vertellen. Toen was het nog wel drie vakken op het veld.
Dat dus, moet je even uitleggen, want nou, ik ben niet tussen in het korfbal.
Nee, maar vroeger had je met veldkorfbal had je ook nog een middenvak. Dan moest je de bal overbrengen.
Okay.
En je wisselde elke keer wel van vak. Maar dan heb je 12 spelers nodig.
Ja.
En bij zaalkorfbal achter. Maar uiteindelijk is veldkorfbal ook met twee vakken geworden. Dus dat middenvak bestaat niet meer. Maar ik zat ook bij de selectie. Ik werd toen door de toenmalige trainer-coach Johan Wigerink uit de junioren geplukt als talent. En toen zat ik ook in het eerste. En het meest arge was wel dat als we dan als we er niet goed voorsten of we moesten de voorsprong beholen, dan werd ik gewisseld voor mijn zus. Die zat op de reservebank, maar die was lang. En als ze dan veel scheut moest worden, dan kon zij beter de bal afvangen dan ik.
Ach, dat is
want ik had niet zoveel lengte.
Ach, nou, dat is ook niet eerlijk.
Nee,
toch?
Concurrentie in het eigen gezin.
Ja, precies. En hij dan weer op Huzang Gung accadeerde dat dan wel? Was dat dan weer klaar?
Jawel. Oh, tuurlijk baalde ik wel van. Maar als ik dan niet goed genoeg was, was ik niet goed genoeg.
Nee. Daar
baalde ik best wel van.
Nou, dat
ik was wel een streber.
Ja, ambitieus?
Ja, toch wel. Ja,
ja. Zeker. Zat dat er al vroeg in?
Ja, zat al vroeg in.
Ja.
Ah, maar toen ging ik studeren en toen had ik ineens... Ik ging studeren in Kampen, school voor journalistiek. En toen, je moest dan in ieder geval minimaal 2 keer in de week trainen. Nou, dat vond ik toch wel onhandig. En toen ben ik vrij snel bij DOS 46 stop met korfbal. Want ik rende een keer achter mijn leraar aan. Want ik denk, ach, ik ben de Meppel. Ik ren achter hem aan. Hij woont in Grenning. Alleen toen zat ik in de trein waarvan de conducteur zei, waar gaat u heen, meisje? Ik zeg, nou, naar Meppel. Dacht het niet, zegt hij. De eerste stopplaats is Assen.
Oei.
Nou, dat was ook een van de laatste keren dat ik nog door de week ging trainen.
Ja, dus die carrière loopt rap af.
Ja, ik ben bij Blauw-Wit Kampen gewoon. Of Wit-Blauw, wat is het ook alweer? Weet ik eigenlijk niet. In Kampen ben ik gewoon korfbal.
Oké. Okay.
In het eerste.
Oké.
Okay. Ja.
En dan ga ik terug naar de middelbare school. Hij zat niet al bij de schoolkrant. Ik bedoel, een journalist, zit dat er vroeg in?
Nee, eigenlijk niet. Want ik wilde eerst helemaal... Journalist zat helemaal nog niet in mij. Ik wilde eigenlijk tolk worden.
Oh.
Ik had 6 talen en wiskunde.
Oké.
Okay. Latijn en Grieks. Ik deed gymnasium. Ja. Latijn, Grieks, Duits, Frans, Engels, Nederlands en wiskunde. Alleen tolk worden, dan moest je naar Antwerpen. Want we hadden in Maastricht wel een vertalersopleiding. Maar als je in Antwerpen wou gaan studeren, moest je 2 talen weten. Ook was Drents en Nederlands.
Nou, dat telt toch?
Het telt niet met. Nee,
oh.
Nee.
Oh.
Dus uiteindelijk ben ik dierenarts, vond ik ook wel mooi. Maar ja, toen kwam ik erachter dat je dan ook wel eens dieren moet afmaken. En dat was ook wel een beetje moeilijk. Scheikunde en zo, dat was dan ook niet zo mijn ding. En
meestal als je van de taal bent, ben je niet zo van die kant, hè?
Nee. Dus uiteindelijk, op een of andere manier kwam ik in gesprek met Ine. En toen is het journalistiek geworden. Ik schreef toen ook al stukjes voor de kranten, voor de Meppeler Krant. Want ik deed de korfbal verslagen.
Oh, kijk.
Dus als ik zelf een doelpunt had gemaakt, dan vond ik het altijd heel bar onhandig hoe ik dat op mijn scherm. Want dat klinkt dan zo snakkerig als ik dan een doelpunt maakte.
Ja.
Dat frommelde ik de arms tussen de deur, zeg maar.
Ja, precies.
Dus zo is het wel een beetje komen.
En naar Kampen?
Ja.
En ging je dan op en neer naar Kampen elke dag?
Nee, ik kon kiezen. Mifa moest zijn van... Of je gaat op en neer met een auto, of je gaat op kamers. Nou, de keuze was voor mij heel snel gemaakt. Ik wil op kamers.
Ja.
Ik was er zo zat van dat... Want ik woonde echt in the middle of nowhere. Ik moest altijd overal fietsen naar de legerscholen, naar de middelbare scholen, naar catechisatie. Want ik ben ook nog heel christelijk opgevoed trouwens. En dan moesten we overal naartoe fietsen. Daar was ik zo flauw van. En tussen het gras en de queen en de boom. Ja, ik woon naar de grote stad.
Ja,
ik woon erop uit.
Was tiet voor wat aas.
Ja, en toen werd het uiteindelijk kampen, want ik was in Utrecht Uterloot.
Ja.
Uterloot voor de schoofjournalistiek. Ik was ook gezakt voor mijn examen. Dus het duurde allemaal wat langer. En uiteindelijk ben ik in kampen op de Christelijke Academie voor de Journalistiek terecht te komen.
Ja, want je zei net, de openbare school op Nijenveen, die zaten op korfbal. Maar ging je wel naar die openbare dan?
Ja, we gingen naar de openbare scholen, want mijn moe was zeer christelijk en mijn vader ook wel christelijk. Maar mijn vader zei, wat er ook gebeurt, mijn kinderen gaan naar de openbare scholen.
Oké.
Okay. We zijn altijd naar de openbare scholen geweest. Uiteindelijk keus ik zelf voor de Christelijke Academie voor de Journalistiek. Alleen, ik wist van tevoren dat je er niks van markten. Dus dat je niet 's ochtends in het gebed hoefde en zo.
Oh, dat hoefde
dat hoefde niet.
Maar want ik dacht, de Christelijke Academie voor de Journalistiek in Kampen.
Maar ik zie er verder niks van. Nee,
okay.
Nee, ik ben wel christelijk opgevoed hoor. Want er werd elke tussen de middag ook met warm eten een stukje de Bijbel voorlezen. En dan moesten we ook gebed en dan amen. En dan zijn we pisbal door de raam. En dan schupte mijn va onder de tafeldeur. Starheiden, zei mijn moe dan. Maar goed, ik op zich is het een algemene ontwikkeling wel goede west.
Ja.
Ja.
Mooi.
Ja.
En doe je nog wat met geloof eigenlijk?
Nee, niks.
Niks, ja, want ik zit naar je te kijken en je hebt een heel mooi crucie in het oor.
Ja, dat is een wilde tiet.
Oh, is dat een Madonna tiet?
Madonna tiet.
Okay.
Ja, die had ook altijd een crucie in het oor.
Oké. En toen ging je dus naar de Academie voor Journalistiek. Wat leek je door zo mooi aan?
Ik was altijd wel nieuwsgierig. En het leek me wel mooi om als journalist te worden. En dus, het naadje van de kousen te willen weten van allerlei zaken.
Ja.
En dat is toen zo op mijn pad te komen. En dat lag mij eigenlijk allemaal wel. En ik ben vrij snel door toen. Ik woonde door dan op kamers. Want de keuze was of een auto of op kamers. Ik denk, op kamers, hartstikke leuk, studentenleven. En mijn Latijnse leraar zei nog wel, je gaat je toch niet begraven in dat gat van Kampen? Nou, ik heb een hartstikke leuke studietitel gehad in Kampen. En de journalistiek beviel me heel goed. Ik moest tweede jaar al stage lopen. En toen ben ik eigenlijk in mijn tweede jaar al blien plakken bij de Kampen Courant.
Ja.
Een uitgave van Boompers uit Meppel ook.
Ja.
Uitgave ook van de Meppelen Courant toen. En daar wilden ze mij graag holen. En ik ben toen onder mijn afstuderen al warkend bij de kranten bleem.
Okay.
Dus dat was hartstikke leuk.
Nou, dat sloot ook mooi op elkaar aan. Dan.
Ja, zeker. Toch? Want een vriendin van mij die ging naar de Volkskrant en die had in alle tijd had ze geloof ik 3 schaduwstukjes geschreven en iets voor de zo'n rubriek. In en uit. Ik weet niet, vroeger in de Volkskrant had je zo'n rubriek. En ik schreef volop. Ik ging de gemeenteraad bijwonen. En dan zat je niet eens in de roodzaal, maar dan zat je aan een soort cafétafel met zo'n onderwets persisch tapijtje erop.
Ja.
Er werd nog gerookt en koffie gedronken. En als het niet interessant was, dan zat je met elkaar als journalisten te kletsen. En dan moest je aan de stem herkennen wie aan het woord was. En in het begin is dat best wel moeilijk.
Nou.
Maar op een gegeven moment leer je dat vanzelf. En op die manier heb ik het vak geleerd.
Wauw.
Ja.
Ja, dus echt op de ollewetse manier, zeg maar.
Op de hele ollewetse manier.
Want daarna bij RTV Drenthe, denk ik, ingerold?
Nee.
Niet? Zat er nog wat tussen?
Nee, dus ik ben van de Kampen Courant ben ik uiteindelijk naar Hoogveens Dagblad gegaan. In Hoogvenen. Dat was toen nog een uitgave van de Drentse Assen Courant en de Winschoten Courant. Dat was de Drents Groningse Pers. Die zaten hier in Assen aan de Oversingelaan. En daarna ben ik nog naar het Nijsblad van het Noorden West.
Ook
in
nog.
Assen.
Ja.
Zat ik, maar ik deed niet de stad, ik deed Seum gemeentes. Ik deed de vroegere gemeentes van Midden-Drenthe en van Aarn-Hunsen. Dus ik deed Gassendegieten, Rolde, Mukimkeng en Anlo. En ik deed Smilderbijl naar Westerbork.
Nou.
Dat waren mijn gemeentes. Dus ik deed Seum gemeentes, hadden toen nog correspondenten ook in dienst.
Ja.
Van die onderwijzers en zo. En zelfs nog Bart Hadring, Bart Veenstra, de vroegere Drentse schrijver. Die was mijn correspondent bijvoorbeeld in de gemeente Gasselte. En die zorgden dan dat zij de Roort bijwoonden. En als het dan echt spannend werd, dan ging ik door hen.
Ja.
Maar ik zat bij heel veel Roortsvergaderingen.
Oké.
Ja.
Dus je ging gelijk heel diep de politiek in.
Ja, ook dat.
Had je die politiek van huis uit ook een beetje met kreeg? Wil je erover politiek praten dus?
Jawel, mijn moe was nog wel van de politiek. Die zat bij de CHU vroeger. De christelijke, was dit het ook alweer voor? Wij waren hervormd van huis uit. En zij zat bij de CHU, later CDA, is dat in bult gegooid. En we waren, lazen de krant, het Algemeen Dagblad lazen wij. Mijn moeder was wel politiek georiënteerd. Mijn vader wat minder. Mijn vader die schupte vooral overal ding aan. Die was met heel veel dingen niet eens.
En waarin liek je dan op je vader of je moe?
Ik denk dat ik heel erg op mijn moe liek.
Ja?
Ja, daarin, ja. Ook een heel sociaal mens, van de sociale contacten. Had altijd met iedereen contact. Was heel actief. Misschien eigenlijk wel veel actiever dan dat ik ben. Want mijn moeder was heel erg maatschappelijk actief. Die was voorzitter van de Platte Wiem. Maar tegenwoordig niet meer zeggen, hè? Vrouwen van nu.
Ja, op de Wichten van
ja,
toen.
Ja, ja, ja. En die zat in de hoorcommissie van de kerk. En mijn moeder was ook scriba van de Wijkkijkraad West. Van de hervormde kerk in Meppel. Een soort secretaresse. Dus ze zaten altijd bij ons thuis te vergaderen. En dan kwamen ze bij ons thuis. De dominee en de olderling die kwam dan vergaderen bij ons thuis. Dus en mijn moeder zat overal in. Die was heel actief.
Ja. Maar ik hoorde je wel zeggen, hè, mijn vaar schupte graag overal ding aan. Als ik je in Casata beluste, ja, dan een... hij misschien ook nog wel een beetje van je vaar, toch?
Ja, maar laat me zeggen, scherp. Ik ben wel kritisch. Mijn vaar die kan, als een boer, hè, die klang altijd. Die mag graag ding aan schuppen, zeg maar.
Ja. Even met Aans. Je zult de vraag wel eens vaker gehoord hebben. Er wordt wel eens gezegd dat roodharige vrouwen heel pittig bent. Is dat wat erin zit of is dat wat ontstiet omdat je wapent ding wat aan?
Ik denk van beide wat, want ik als ik dan zo ook zag hoe Antoinette Rijpma de Jong medaille wint, gold, hè, bij de Olympische Spelen en hoe zij, dat wist ik eigenlijk nooit, hoe zij vroeger gepest werd, dat dacht ik ineens aan dat ik dacht, god, zij ook al. Ik heb dat ook heel erg gehad. Ik werd heel erg gepest in mijn rode haar. Ik vond mijn rode haar ook verschrikkelijk. Ik had ook sproeten. En dan zei mijn oma Riekeboer wel eens van, nou ja, dan moet je gewoon in wat kannemelk op doen, of weet ik veel. Maar ik vond het verschrikkelijk, hoor, dat rooie hoor. Het was, rooie, stik de kop in de zak, kom een bol aan. Hey rooie, had hoe vaar roest in de piepen. Hey rooie, je moet meer cola drinken, want je begint aardig te roesten. Dat vond ik heel vervelend.
Ja, dat snap ik, ja.
En daar werd ik wel scherp van.
Ja.
En daar werd ik opstandig van.
Ja.
Obstinaat, zeg maar.
Ja.
En dan sprong ik wel eens op een stukje gras. En dan zeg ik, nou, ik ben op groene sprong. Hé, rode springers op groen. Wil je geld verdienen?
Ja.
Nou, dan sprong ik op een stukje gras. Ik zeg, ik ben op groene sprong. Kom maar op. Ja, dan werd het natuurlijk niet geleverd. Dus op die manier ben ik misschien wel een beetje scherper geworden.
Ja. 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 En zit er dan eigenlijk een heel gevoelig wichtje onder?
Nou, ze zijn wel eens grote bek benakken. Maar ik heb misschien wel een heel klein hartje.
Ja?
Ja.
Ja, ik denk dat er wel onder zit.
Ja,
Dat vermoeden heb ik wel.
Ja, soms moet je je wat groter voordoen.
Ja, ja.
Heb ik wel gehad. Ah, ik heb daar dan wat minder last van. En het is ook wel wat te sleet. Nou, wat ouder worden, dan sliet dat wel. Maar ik ben eens een keer echt de klas uit de loom. Toen was er een schoolonderzoek, heette dat vroeger. Dus een soort examen. En toen, ik weet ook nog heel goed wie dat was. Dat was Ronald Kuurman. Die zat bij mij in de klasse en die riep ineens van, hey Royer, stik je kop in de zak, kom, bol aan. Het was doodstil in de klas, hè. Ik heb zo die hele handel in de leven, dus ik ben verder loom.
Ja.
En met de tranen in de ogen.
Nou, maar dat snap ik wel. Dat tekent je, denk ik, toch wel een beetje.
Ja, maar dat kwetste mij echt tot op de ziel.
Ja.
Ik kan dat toch ook niet aan doen, dat grote horen.
Nee, natuurlijk niet, maar het is toch ook prachtig.
Ja, ja, ja. Nu wel. Ik heb het ook Johan blond geverfd, hoor.
Oh, echt waar?
Ja, zeker.
Oh.
In mijn studententijd heb ik echt potblonde blonde rommel erin. Dan ging ik naar zo'n drogist en dan smeerde ik die boel erin. En ik had echt heel knalblond hoor.
Ja.
Ja, zeker.
Oké. Okay. Even weer terug naar die journalistencarrière. We waren blij bij de krant.
Ja.
Wanneer hij de overstap maakt naar RTV Drenthe? Dat was toen waarschijnlijk geen RTV Drenthe nog. Maar.
Radio Drenthe, maar tv was in wording. Dat is in oktober 1994. En dat kwam omdat Henk ten Hoeve, de toenmalig programmaleider, mij toen voor de derde keer op mijn dak viel. Van bedankt, je moet dus bij Radio Drenthe komen werken. Hij had mij al een paar keer benaderd. En toen, want ze hadden een brutaaltje nodig, vond hij.
Oh.
Nou, en uiteindelijk heb ik dat gedaan. Want ik was toen 29, volgens mij. En toen dacht ik van, als ik nog eens wil veranderen, dan moet ik dat nu doen. En ik vond dat toch wel interessant om dat ook eens een keer te doen. En toen heb ik de stappen gemaakt. Ik moest nog wel een sollicitatiebrief schrijven. En toen moest ik ook nog op gesprek komen. En toen had ik echt op het laatste moment, want Henk was helemaal niet handig. Die belde naar de redactie van het Nieuwsblad van het Noorden.
Oei.
En toen zei Jan Wieringa, wat moet die ten Hoeve van je? En die had het al vrij snel deur. Toen heb ik 's middags nog zo'n sollicitatiebrief getikt. En wij hadden toen nog zo'n telex. Want we hadden niet echt een printer. En dan was kwart lefts aan de kant en moest je dan afscheuren. En ik had een fout gemaakt, had ik met Tippex erop gedaan. En toen zei de in de sollicitatiecommissie Roel Barkhoff of ik het netjes vond. Of ik het wel netjes vond om met Tippex een sollicitatiebrief te sturen. Toen dacht ik, dat was toch gewoon voor de vorm. En toen zeg ik van, ik denk dat het veel erger is dat een aantal sollicitanten hebben een brief geschreven. Ik zeg, dat is een aantal heeft. Nou, toen moest ik een andere uit die commissie zo hard lachen. Rob Gilot was dat volgens mij. Die dacht van, scherp.
Ja, dus, heel scherp.
Ja, het was heel scherp. Ja. En ik werd anoniem.
Ja, en wat ging je toen doen?
Radiostukjes maken, maar daar moest ik ontzettend aan wennen. En ik moest eerst een paar keer meelopen met collega's die toen al met de radio-opnameapparaat op pad ging.
Ja, maar dat is wel een andere discipline als schreeuwen.
Ja, en ik heb vrij snel afgeleerd dat ik mensen niet in de mond kon lengen. Dus je vindt hem een klootzak. Want dat deed je wel eens voor de krant. Als je dan iemand belde en zei, dus je vindt hem eigenlijk een klootzak. Ja, dan was dat genoeg. Hij vindt hem een klootzak. Maar bij radio moet je open vragen stellen. Zo van, ja, wat vindt u eigenlijk van hem?
Ja.
En als dan het woord klootzak niet kwam, dan was het dan jammer.
Ja.
Maar ik mocht geen ding in de mond lengen, dus ik moest open vragen stellen. Dus daar moest ik heel erg aan wennen. En op een gegeven moment was ik zo vaak middenlopen dat ik dacht, kom op met zo'n apparaat, ik wil het zelf doen. En toen was er iets, ik geloof, er was er iets met de politie in M. Ik zeg, daar ga ik heen. En het grappige was, ik was best wel zenuwachtig, want ik had voor het eerst de apparaat in de hand en ik moest dat opnemen. Werkte het allemaal wel en deed het allemaal wel. En het was grappig. Bert Peters was toen voor het eerst, dat was zijn eerste interview met Radio Drenthe. We waren allebei zenuwachtig. Bert Peters bleek voor het eerst dat hij als communicatieman.
Hij was een woordvoerder, hè?
Ja, woordvoerder. Dat hij een interview moest afgeven en ik deed voor het eerst een interview. En dat schiep toch wel een band.
Ja.
En dat is wel goed gegaan.
Nou, gelukkig.
Ja.
Gelukkig.
Ja.
Intussen doe je al jaren Cassata op de zaterdag.
Ja, heel blij ervan, want ik vond dat korte. Als ik dat niet, ben ik heel eerlijk in, hè? Als ik dat niet had. Cassata, maar dat binnen een jaar mocht ik dat al doen. Dan vond ik het wel heel veel korte baanwerk.
Ja, want wat is er zo mooi aan Cassata dan?
Nou, dan kun je wat diepere gesprekken voeren en dan kun je mensen wat steviger aan de tand voelen. En wij mochten bandjes maken van 3 minuten, mocht niet langer duren dan 3 minuten. En natuurlijk deed je het interview wel eens langer, maar dan moest je dan terugknippen.
Yep. Ja.
En dat vond ik best wel eens beroerd om dat helemaal terug te knippen. Want dan kon je ook niet laten horen dat iemand hem krachtig aan de tand voelt, zeg maar.
Ja.
Het moet kort, het moet binnen 3 minuten moet het gebeuren. En met Cassata kun je laten merken dat je niet met eerst het beste antwoord genoegen neemt.
Nee.
Dan kun je lekker in deur zagen.
Lekker in deurporn.
Ja, en dan zou zijn, wat is ze weer aan het zoen, zeg
ja,
maar.
Ja, misschien wel. Ik heb wel het gevoel dat hij in al die tijd elke neen in het Drentse wel aardig goed kent.
Ja.
Ja, toch?
Ja. Het is een. Je kent zoveel mensen. En nog meer mensen kennen hoe dan. Maar je hebt dan een heel netwerk.
Ja.
En ik ben wel eens een keer gevraagd of ik bij RTV Noord wilde werken. En dat leek me ook wel interessant. Alleen A had ik geen zin. Toen stonden er elke dag nog files naar Julianaplein. Als ik naar Rennen ging.
Ja.
En daar had ik niet zoveel zin in. En bovendien kon ze mij niet garanderen dat ik zo'n soort programma als Cassata kon krijgen bij RTV Noord. En toen dacht ik, wat ga ik dan nog vooruit?
Ja.
En mijn conclusie was nee dus.
Nee.
Dus ben ik hier gebleven. Ja. Zit ik al meer dan 31 jaar.
Ja, man. Ja. Die politici, praat vaak van hun eigen agenda.
Ja.
Dat lijkt me nog wel een sport om die dan net wat meer te laten zeggen dan dat ze eigenlijk van plan waren.
Ja.
Hoe doe je dat?
Ja, dat gaat toch op een natuurlijke wijze. Direct met gestrekt been erin. Dat wil ook nog wel eens werken. Maar soms ga je dat ook een beetje afpeilen.
Ja.
Dus je probeert dat toch doorheen te prikken. En dat is eigenlijk bij elke persoon weer anders. Maar je moet deurvrang, eigen agenda. Dat is, ze proberen zich altijd mooier voor te doen dan het daadwerkelijk is. En je probeert de mens erachter ook een beetje los te krijgen, zeg maar.
Ja, en dan heb je ook nog gasten die misschien minder makkelijk praat.
Ja.
Dat je ze hebt zitten en die stelt een vraag en ze geeft een ja-nee antwoord of een kut antwoord.
Oh, nou, ik heb wel een heel recent voorbeeld van die Willem Vossenbelt, die de fractieleider is geworden van de BBB in de Staten.
Ja.
Dat vind ik echt zo'n moppersmurf, hoor. Die gekrumpie, zo'n de gromsmurf. Hij hem dan nog een keer hetzelfde vraagt, dan heb ik toch net alles echt. Maar dan probeer ik toch op een andere manier, via een slinkse weg, probeer ik dan toch een ander antwoord te krijgen of een helderder antwoord. En dan merk je gewoon van, ze hebben het trucje wel deur. Maar dan moet ik dan behoorlijk doorheen prikken.
Ja.
Dus het is lang niet altijd een succesvol gesprek, hoor.
Nee?
Nee, daar baal ik ook wel eens van. Ik luister alles terug. En dan denk ik, dat had ik nog anders moeten doen. Misschien. Maar dat vind ik ook wel eens lastig. Maar je moet altijd ter plekke toch. Ik probeer het, hè. Hij zegt, ik heb helemaal niet zoveel toe te voegen. Ik zeg, je komt maar. En dan komen ze ook, hè. Dat is wel grappig. Soms hebben ze niet toe te voegen. Ik zeg, ik vind dat je er moet wezen. Je bent de grootste partij in de staten. 70 zetels. En dit is er gebeurd. De tweede gedeputeerde die al weg is. Je komt maar. Nou, en dan komt hij uiteindelijk toch. Wetende dat hij er niet zit om lieve koekjes te bakken, zeg maar.
Nee.
Dus, en dan komen ze wel. En dan probeer ik het wel. En dan lukt het soms ook nog wel eens.
Ja. En hij er in je werk ook voordeel van die Drents praat. Ik hoor het niet heel veel van je in Casata. Ja, wel als ik de gast ben. Maar verder hoor ik vrij veel Nederlands.
Ik heb er wel baat bij op het moment dat ik op pad ga.
Ja.
En dat we het dan in Drents kunnen doen. Of even bellen. Dat je aan de voorkant Drents praat. Dat schept een band. Op een of andere manier kreeg ik ze dan makkelijker over de strepen mee te doen.
Maar in de uitzending praat hij dat dan niet met ze?
Nee, nou, dat ligt eraan. Sommigen stellen het heel erg op prijs. Ik vraag het altijd, hè?
Ja.
Als ik weet dat het een rechtgeaarde Drent is die plat praat, dan vraag ik wel eens, doe maar Hollands. En soms heb ik in het gesprek ook wel gehad dat ik in Hollands had en in de plat.
Ja.
En dan moet ik de hele tijd switchen. Omdat ik heb wel een automatisch knopje in de kop dat ik het lastig vind om tegen iemand die als niet Drents praat, om Drents te blijven praten. Op een of andere manier ben ik wel zo opgevoed, dat vond ik dan niet fatsoenlijk.
Ja.
Dus dan schakelde ik toch al. Dan ging er zo'n knopje in mijn hoofd en me van. Dan moet ik wel in Hollands praten, want anders is het niet netjes.
Ja, ik heb wel eens naar Casata zitten luisteren. En dan dacht ik, goh, die twee gasten die er nou zitten praten. En daarvan weet ik dat ze allebei Drents kunnen. Maar je doet gesprek in het Nederlands. Voor mijn gevoel. Kun je misschien nog net wat meer aan het gevoel komen als het in Drents schiet. Maar goed, dat is voor mij als luisteraar. En ik ben natuurlijk van het huis van de taal.
Ja, ik weet het.
Ja.
Ik weet het. Ik heb het. Ik heb, sterker nog, ik heb met bijvoorbeeld een voorbeeld. Lucas Koops.
Ja.
Die praat ook al die Drents.
Ja.
Of veulen Drents. En als Lucas hier werkte bij het Verdrent, hij werkt hier al langer niet meer. Praat met Drents. Want met zoveel mensen hier kan ik eigenlijk helemaal geen Drents praten. Want er binnen niet zoveel meer. Dan wou ik hem interviewen. Hij had een biografie geschreven over Meent van de Sluis. En zei ik, doen we het in Drents? Nee, zegt hij, want het boek is Nederlandstalig, dus we doen het in Nederlands.
Oh, ja.
Ik bedoel maar.
Ja, ja, het is ook, het is denk ik ook heel, heel afhankelijk van wie er is en wordt ook.
Ja, en sommigen voelen zich toch ook een beetje onwennig dat als ze achter een microfoon zitten, dat ze dan Drents met praten. Dat vinden ze dan toch ongemakkelijk.
Ja.
Op een of andere manier.
Ja, bijzonder is dat, hè?
Ik heb wel gezegd dat ik met een boomchirurg in de tuin achter het gemeentehuis in Gietsteun. En die boom die had een ziekte en er moest van alles aan gebeuren. Ik zei, praat die plat? Ja, praat plat. Ik doe het interview. Doen we het in Drents? Ja, hartstikke goed. Leuk in Drents. Ik stel het twee vragen en hij geeft in hooghalen met dijk, geef je antwoord. Ik zeg, wat doe je nou? Hoe bedoel je? Ik zeg, ik stel de vraag in Drents en dan antwoord je in het Nederlands. Oh. Ja, maar dan zie ik een microfoon en dan ga ik toch automatisch Hollands praten.
Ja, dat werkt dan liep
wat. Dat werkt dan niet.
Toch een beetje zo. Je hebt ook de verslaggeving, Dan, over de kinderen van Rune Wold.
Ja.
Ja, vreselijk verhaal. Maar ik kan me voorstellen dat voor je als journalist toch ook een soort kans misschien wel is.
Ja, nou, weet je, het was natuurlijk een heel lelijk verhaal.
Ja.
En wij hadden de primeur. En ik weet nog heel goed, want ik was vrij die dag. Ook nog. En ik werd gebeld. De bronnen geven wij niet vrij.
Nee.
Dus ga er maar in bij zitten, zei diegene. Sta je of zit ik zo? Ga er maar in bij zitten. Ik denk, nou, dit bestiet niet. Nou, en naarmate ik verder kwam, dus te arger het verhaal werd. Want in het begin werd het heel erg op Sint-Rijn zeggen gedownsized. De politie wilde nog niks zeggen. En toen heb ik de redactie gezegd van, dit heb ik opgetikt. En we geven de politie een half uur. En daarna publiceren we het. Want ik heb twee bronnen. Twee bronnen is genoeg.
Ja.
En dan publiceren wij het. Nou, de politie wil het dan niet. Maar als je namelijk ze nog meer tijd geeft, dan wordt het, pakken ze het verhaal terug, hè. Maar ik vond het wel een heel schrijnend, pijnlijk verhaal. En het werd allemaal arger.
Ja.
Het werd allemaal arger. En iedereen duikte dan ook bom op. En internationale media. Ik weet nog wel dat ik op mijn vrije dag er op de brugje stond, richting die boerderij. Ik kwam gewoon in kieken, want ik was eigenlijk vrij.
Ja.
En toen ontdekten zij dat ik van RTV Drenthe was. En dat wij als eerste toen met het verhaal kwamen. Toen stond ik eigenlijk in het Engels. En in het Duits, en op een gegeven moment wist ik niet eens meer in het Engels wat nou een dak was. Oh. Weet je wel, dat ik dacht, wat sta ik hier in godsnaam te doen, dacht ik. Want ik dacht, van de politie moet dat doen, maar die deden niks. Dus toen grepen ze mij voor die andere media in het nekvel.
Ja.
Maar ik vond het wel een heel schrijnend verhaal. En ik heb later ook wel met die kinderen nog contact gehad. En ik heb ook les nog... Edino nog weer in Cassata had. Maar het was wel heel vervelend dat ik die jongens toen niet bij RTV Drenthe kon krijgen. Die woonden eigenlijk weinig bij RTV Drenthe. Ze zaten wel bij op de landelijke televisie. Daar baalde ik toen wel heel erg van, hoor.
Ja, dat snap ik.
Ik was zelf al heel erg grammietig over.
Ja, dat snap ik wel.
Ja, ja.
Nog even wat aans. Je zei het aan het begin al, je bent 60 geworden vorig jaar.
Ja.
Ja. Wat doet dat met je?
Niks.
Niks?
Nou, je geeft een feestje.
Ja.
Want je wordt 60, joh, maar 1 keer 60. Nou, laat ik zo zeggen. Ik ben niet zo van de verjaardag. Maar als je verjaardag bent, dan ben je altijd zelf in rep en roer. En dan aan het redden en aan het schenken en aan het doen. En ik heb een feestje gegeven in de Watertoren van Assen met mijn familie. Ik dacht van, ik word maar 1 keer 60. Mijn moeder is maar 62 geworden.
Oh.
Die is aan acute hartstilstand gestorven. Bam, boom, neervan. Ik dacht van, carpe diem, je leeft maar 1 keer. En ik word maar 1 keer 60, dus ik moet toch maar in vieren. En dat zette mij eigenlijk toen wel ook wel aan het denken, hoor. En daar word ik ook wel heel verdrietig van. Want mijn moeder, ik heb 2 kinderen. Eén van 18 en één van 21. En daar kan ik heel verdrietig van worden. Daar word ik emotioneel van. Als ik denk van, nou, mijn moeder heeft mijn kinderen nooit leren kennen.
Nee, dat snap ik wel, ja.
En dat vind ik, als ik... Ik kan er ook eigenlijk niet eens normaal over praten, want ik schiet dan helemaal vol. En dat vind ik heel jammer.
Ja, maar wel mooi dan dat je dan toch kiest om je eigen 60ste wel te vieren.
Ja, goed, zij is uiteindelijk 62 geworden, maar ik ben er nog 2 jaar van verwijderd. Mijn zuster is 62 geworden. Toen zijn we al van, in ieder geval 62 geworden. Maar dat vind ik eigenlijk het meest verdrietige, dat mijn moeder zo'n jonge storm is en dat ze eigenlijk... ze maakte zich altijd zorgen om mij, want ik had altijd klote relaties natuurlijk. En dat vond ze altijd wel heel erg jammer. Maar ik vind het toch wel jammer dat ze nooit gezien hebben dat ik 2 prachtige kinderen heb.
Dat je toch goed terechtkomen weer.
Ja, zeker.
Ja, ja. Toch?
Ja. Ja.
Wij zitten aan het eind van de podcast.
Nou al?
Ik had nog een heleboel vragen voor je, maar de tijd is gewoon om. Ik heb nog wel 1 vraag voor je.
Ja.
Wat is voor je het mooiste plekje van Drenthe?
Oh, daar ben ik heel eerlijk in. Het mooiste plek van Drenthe is eigenlijk... De plek wat nou een monument is geworden, een gemeentelijk monument, dat is de plek waar ik geboren ben.
Ja.
Dat is de Noord-Hollandse stolboerderij tussen Meppelen en Nijenveen. En dat plekje zal er altijd blijven met die oude eikenboom ernaast. Omdat dat monument is geworden. Dus wat ze er ook mee doen, het moet blijven staan.
Nou, mooi.
Dat vind ik wel mooi.
Dan noteren we die voor je.
Ja.
Dankjewel voor het gesprek.
Jij ook bedankt.
Praat Reis met mij is een podcast van RTV Drenthe en het Huis van de Tol. Niet vergeten je te abonneren. Mooi.